Thank you. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan in een leesdienst broeder W. Weller. Roel Boninga is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26. De verzen 1, 2 en 3. Schriftberijmingen 26, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, psalm 25, de verzen 2 en 6. Psalm 25, de verzen 2 en 6 zingen we na het votum. Na het gebed, psalm 32. De verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 32, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, psalm 95, de verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 95, de verzen 2 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, psalm 84, de verzen 3 en 6. Psalm 84, de verzen 3 en 6 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, psalm 121, de verzen 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 121, de verzen 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we uit het liedboek Gezang 293. Uit het liedboek Gezang 293, tot slot. De schriftlezing is uit Exodus. Exodus hoofdstuk 13, vers 17. Tot en met hoofdstuk 14, vers 4. De schriftlezing van vanmiddag, Exodus hoofdstuk 13, vers 17. Tot en met hoofdstuk 14, vers 4. De tekst voor de verkondiging is Exodus 14, de verzen 1 en 2. Exodus 14, de verzen 1 en 2, de tekst voor vanmiddag. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger, broeder W. Weller. Er zijn geen verdere mededelingen. Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden. Want Christus heeft de weg gebaand. Hij heeft voor ons geleden. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Schriftberijmingen 26, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Aan het begin van deze eredienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 25 in de oude berijming, het tweede en het zesde vers. Laten we God bidden om zijn Heilige Geest voor deze dienst vanmiddag. Trouwe God en Vader, voor we naar uw woorden gaan luisteren, willen we tot u komen met de vraag of u bij ons wilt zijn met uw geest. Dat u, Heilige Geest, ons vanmiddag wil laten zien wie wij zijn voor u en wie u wilt zijn voor ons. Zoals we ook net zingend hebben gebeden met de bekende woorden uit de vertrouwde psalm, of u door uw woord en geest ons uw weg bekend wilt maken. Wilt u ons verfrissen nu het zo warm is met uw levend water? En maakt u alstublieft zelf ruimte in onze hoofden en harten om die rijke boodschap die u voor ons hebt vanmiddag bij ons binnen te laten komen. Dat we mogen zien hoe groot uw liefde is voor ons. Mensen die het elke dag weer nodig hebben om door uw genade getrokken te worden tot u, o machtige, goede en rechtvaardige God. Geeft u hier in de kerkzaal uw zegen en ook aan allen die deze dienst thuis of via het internet of op vakantie meebeleven. Dat uw woorden tot opbouw mogen zijn van de gemeente en voor een ieder persoonlijk waarde mogen hebben. om de voor ons vaak zo onbegrepen levensweg te gaan. Om die te leren, met u te gaan. Wilt u zelf alles weren wat in de weg kan staan? En helpt u iedereen die vanmiddag een taak heeft in deze dienst? En geeft u ons dat deze eredienst uiteindelijk een dienst tot eer van u mag zijn? Dat bidden we u in die ene naam die u zelf hebt gegeven. De naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Amen. We gaan nu zingen Psalm 32, vers 3 en 4 in de nieuwe berijming.
Thank you.
De schriftlezing is vanmiddag uit Exodus 13, vanaf vers 17 tot en met Exodus 14, vers 4. En na de schriftlezing zingen we Psalm 95, vers 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. De doortocht door de Schelfzee. Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste weg was. Want God zeide, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand der woestijn. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkolom, om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom, om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk. De Heere sprak tot Mozes: zeg tot de Israëlieten dat zij teruggaan en zich legeren voor Pihahiroth, tussen Michtol en de zee. Recht tegenover Baal-Zephon zult gij u legeren, aan de zee. Dan zal Farao van de Israëlieten denken: ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. En ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Geliefde gemeente, voordat we naar de preek gaan luisteren, en als we naar de preek geluisterd hebben, zingen we Psalm 84, vers 3 en 6 in de oude berijming, wil ik graag wat aan u zeggen en ook iets aan u en aan jullie vragen. Logischerwijze zal het betekenen dat in de komende tijd er meer preek gelezen zal gaan worden. En misschien heeft u zich wel eens afgevraagd van, hoe werkt dat eigenlijk, dat preeklezen? In dit geval spreek ik alleen voor mezelf, hoewel mijn collega's het ongeveer hetzelfde zullen doen, verwacht ik maar. Het begint om uit een grote stapel van dit soort boekjes, uit de levensbron, er een aantal te selecteren. Uit die hele stapel selecteer je dan uiteindelijk op thema in een combinatie met de predikant of het moment in het kerkelijk jaar. Soms blijkt het mooie thema te horen bij Oudejaarsavond. Daar heb je in de zomer niet zoveel aan. Andersom komt het ook voor. Een prachtig thema van Pasen vind je net dan een paar weken na Pasen. Ongeschikt, althans voor op dat moment. Als de stapel uiteindelijk is gereduceerd tot een paar boekjes, dan wordt de keus soms wat lastiger. Maar soms ook niet. Dit proces om een preek uit te zoeken en een eredienst voor te bereiden, wordt altijd door gebed begeleid. Ook gebed van gemeenteleden, dat weet ik uit ervaring. Dank u wel daarvoor. Met de te lezen preek gaat het erom dat we mogen doorgeven wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dat is een hele mooie, maar tegelijk ook een hele verantwoordelijke taak, die we uitsluitend in afhankelijkheid van God kunnen doen. De keuze voor deze preek van vanmiddag werd door God voor mij wel heel makkelijk gemaakt. In deze preek zitten zoveel punten die me de laatste tijd persoonlijk hebben geraakt, die me bezighouden, bemoedigen uit andere recente preken, maar ook een eikpunt uit Gods woord en uit het leven van elke dag, waaruit steeds maar weer blijkt hoe goed God is voor ons. Voor ons mensen die nou niet direct naar hem gevraagd hebben, wil hij er zijn. En hij gaat mee op onze weg, op onze levensweg en op onze omweg. Kortom, het moest vanmiddag deze preek zijn. Niet alleen voor mij, maar hopelijk voor heel veel nu hier in de kerkzaal of thuis of aan het internet of later. Ik zou u nog wat vragen. De vraag is, wilt u vanmiddag extra goed opletten? Waarom, zul je misschien afvragen? Nou, de preek is niet zo heel lang. Dus als je meteen start met scherp luisteren, zit je goed. Want in elke zin staat een woord wat misschien wel voor jou of voor u persoonlijk bedoeld is. Geef de Heilige Geest ons om dat te ontdekken tot onze troost, zaligheid en bemoediging. De preek. Als tekst. Exodus 14, vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes: zeg tot de Israëlieten dat ze teruggaan en zich legeren voor Pihahiroth, tussen Michtol en de zee. Recht tegenover Baal Zephon zult gij u legeren, aan de zee. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie kent dat bekende lied van Jacqueline van der Waals niet? Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet, dat is goed. Wat niet iedereen weet is dat ze dit lied heeft gemaakt toen ze net gehoord had dat ze ongeneeslijk ziek was en niet lang meer leven zou. Vader, wat u doet is goed. Wat een wonder als we ons leven zo kunnen loslaten in Gods handen. Nu is dat een belijdenis aan het einde van een levensweg. Maar wat denkt u? Zou een mens die dat zingen kan, daar ook niet eerder van kunnen weten? Zou zo'n lied ook niet een teken kunnen zijn van een geoefend leven met de Here? Geleerd en onderwezen in de genadige zekerheid dat de Here echt meegaat. Ook als je leven een omweg, een haakse bocht maakt. Of moet lopen door een diep dal. De geschiedenis die we hebben gelezen laat zien dat het de Here zelf is die zijn volk oefent, traint. Niet pas aan het einde van de weg, maar al vanaf het begin van de weg. Leer mij volgen zonder vragen. Ook als die weg moet gaan door de woestijn. En daar staan we vanmiddag bij stil. Gods omweg. Een zekere weg en een wijze weg. We beginnen met een wijze weg. Gemeente, er is voor het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen al heel wat gebeurd. De jongens en meisjes kennen die geschiedenis vast ook wel. Dat Mozes namens God tegen de farao moest zeggen, laat mijn volk gaan. Maar deed farao dat? Nee. Toen heeft God 10 plagen gestuurd. Steeds liet God farao zien wie nu eigenlijk echt de machtigste is. Maar hoe harder God strafte, hoe harder farao zich verzette. Totdat die laatste plaag kwam, aangrijpend. Die engel die 's nachts door Egypte ging en overal in huis de oudste doodde. Hoewel, niet overal. Niet waar hij bloed aan de deurposten zag. Daar mocht hij immers niet naar binnen gaan. Daar was de dood al geweest. Daar was het paaslam al geslacht. Daar hadden de mensen geluisterd naar de Here. Schuil veilig weg achter het bloed. Maar wat een verdriet op al die plaatsen waar dat bloed niet was. Daar vulde het land Egypte zich met diepe rouw. Maar toen is farao wel door de knieën gegaan. Ga, heeft hij geroepen, ga snel weg, neem alles mee. Zo komt het dat de Israëlieten overal vandaan naar Sukkot komen. En onderweg overladen de Egyptenaren ze met goud en zilver en allerlei andere kostbaarheden. Hier, neem mee, als jullie maar weggaan. Tussen twee haakjes. Wat een wonderlijke voorzienigheid. Van de Here zelf. Gemeente, immers, ook met dat goud van Egypte zal de Here straks in de woestijn zijn huis, de tabernakel, laten bouwen. Van hem is het zilver en het goud. Het moet een spannende nacht geweest zijn. Om die engel die rondging. En vast ook wel om de vraag van, wat doet farao? Maar de Here doet wat hij gezegd heeft. Niemand houdt zijn volk meer tegen. Ja, zo staat er in hoofdstuk 11 vers 7. Zelfs geen hond heeft tegen hen geblaft, als teken van waakzaamheid. Van alle kanten komen de mensen aan in Sukkot. En vandaar vertrekt alles in één groep naar de rand van de woestijn. Immers, daar moeten ze naar Kanaan. Maar wat een verrassing. De verwarring. Want natuurlijk wist iedereen waar je heen moest richting Kanaan. Dat was de weg langs de zee. De handelsroute door het land van de Filistijnen. En als ze het zelf hadden mogen uitzoeken, dan had het volk gemakkelijk binnen enkele weken vanuit Egypte in Kanaan kunnen zijn. Maar op dat moment zegt de Here tegen Mozes, zeg tot de kinderen Israëls dat ze teruggaan, omdraaien. Niet naar het noorden, maar naar het oosten. Waarheen? Zeg dat ze naar Pi-Hahiroth gaan. Maar dat betekent dal van moerassen. Wie wil daarheen? En dat u zich legeren moet tussen Michtol en de zee. Maar daar ligt een militaire vestiging van Egyptenaren. Wie durft daarheen? En voor Baal-Zephon. Maar dat is die plek die genoemd is naar de God van het Noorden. Kun je daarheen, als die als het ware roept, kom maar op, want Kanaan is van mij. En dan ook nog tegenover de zee. Kortom, een volkomen onbegaanbare afgesloten weg. Kunt u het u voorstellen? Eindelijk vrij. Pascha gevierd. Feest van bevrijding. En dan? Die weg die niemand begrijpt. Die weg die niemand kiest. Oh, zullen dan de vragen niet komen? Heren. En je aarzelt om het te zeggen, maar Heere God, vergist u zich niet. Heere God, vergist u zich niet. Worstelt u of jij misschien ook niet met die vraag? Want ze kunnen er zomaar zijn. Heere, waarom werd ik ziek? Juist nu ik zoveel plannen had, waar ik om gebeden heb. Waarom kan ik niet verder in de dienst van de Heere? Want zou je niet verwachten dat de Heere mensen in zijn dienst bewaart voor onbegrepen wegen? Waarom moet ik? Waarom moeten mijn kinderen zoveel meemaken? Waarom ben ik gezakt voor dat examen, terwijl ik nog wel zo goed ervoor gewerkt heb en hopelijk ook voor gebeden? Waarom voel ik zo vaak meer strijd dan vrede in mijn hart, terwijl ik zo verlang naar vrede? En zoveel vragen meer. Heere God, vergist u zich niet? Gemeente, zou de Heere God zich ooit vergissen? Misschien vindt u dat wel al te kort door de bocht, want mijn worstelingen dan? Neemt hij die dan niet serieus? O ja, volkomen. Ik mag met de dichter van Psalm 62 mijn hele hart van hem voor hem uitstorten. Maar dan nog, zou de Heere, die heilige en grote en almachtige God, zich ooit vergissen? Ik denk aan een regel uit dat lied van Jacqueline van der Waals. Ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet? Dan zou ik mijn plannen, mijn bidden zelfs, maken tot Gods weg. En hoe vaak gebeurt dat niet? Maar gemeente, echt waar, de Heere vergist zich nooit. Ook niet als je levensweg een omweg lijkt te maken. Nee, ook dan niet. Want de Heere is God. Maar juist daarom gaat iedereen die met hem gaat, een veilige weg. Al leer je dat alleen heel dicht achter hem aan. Toch kan de vraag wel eens dringen. Wat heeft God dan met me voor? Nu, als we Exodus 13 lezen, doet de Heere daar tegenover Mozes in ieder geval niet geheimzinnig over. Lees maar in vers 17 van het 13e hoofdstuk. Het volk mocht eens berouw krijgen als ze in gevecht zouden komen, bijvoorbeeld met de Filistijnen. Wat kan Israël nu beginnen tegen zo'n vechtersvolk? Oh ja, we lezen in vers 18. Ze gingen uit bij vijven, toegerust voor de strijd. Wapens genoeg, maar geoefend. Losgelaten slaven zijn het. Kinderen die nog lang niet kunnen vechten. En nu zegt de Heer in zijn wijsheid, dat nog maar even niet. Eerst maar eens met mij op weg. Ziet u, gemeente, hoe de Heer met wijsheid de dingen leidt? Ook op die omweg. Want reken maar dat die strijd wel komt. Straks komen ze Amalek tegen. Maar nu eerst nog maar even leren wie de Heere is. Wat een wijsheid en zorg. En werkt hij niet vaak nog steeds zo? Als iemand belijdenis doet, krijgt hij wel eens te horen, welkom in de strijd. Nu klopt dat, als het goed is, niet helemaal. Want als je met de Heere wilt leven, heb je dan die strijd al niet ervaren? Dat je het niet kunt winnen van de duivel, van je eigen hart, van de wereld. Ja, dan win je het zelfs niet van de Heere, als hij zou doen naar wat je verdiend hebt. Dan sta je met lege en schuldige handen. Maar, zomaar denk je, als je belijdenis doet ook, strijd. Ik houd van de Heere Jezus. Ik wil voor hem gaan. Hij heeft de strijd toch voor mij gestreden. Dan ben je net als Israël, om zo te zeggen, ten strijde toegerust. En gemeente, laten we daar dan ook maar niet op neerkijken. Op dat enthousiaste, dat spontane. Want ook dat is van de Heere. Maar jongelui, dan gaat de Heilige Geest je ook verder onderwijzen. Hij wil je laten zien dat dat strijden alleen kan in zijn kracht. En dat er achter de Heere aan zoveel verraderlijke vijanden zijn. Boze machten. Dat stemmetje in je hart dat zegt, ah joh, neem niet zo nauw, kan best. Wat valt er dan veel te strijden tegen je trots, tegen die lelijke karaktertrek, je ongeduld of wat dan ook. Strijd. En nu is het Gods wijsheid dat hij je dat heel vaak leert via omwegen in je leven. Waarop hij je leert, nu kan het alleen nog maar bij mij vandaan komen. Gods omweg, een wijze weg. Trouwens, wie deze geschiedenis leest, ziet nog wel een reden voor die omweg. Had de Heere niet tegen Mozes bij de brandende braamstruik gezegd, Mozes, als mijn volk vrij is, dan zul je mij dienen op deze berg, de berg Horeb, de Sinaï. Om precies te zijn, helemaal onderop, bijna zo ver mogelijk bij het vertrekpunt vandaan op de kaart. Daar wilde de Heere zijn liefde aan zijn volk verklaren. Dat betekent, als je de stippellijn had genomen, dat je God misgelopen zou hebben. Eeuwig mis. God is machtig om dat nog zo te doen. Door je stil te zetten. Een omweg te maken. En juist daarop langs te komen. Binnen te komen. Met zijn geest. Zodat je de dichter van Psalm 119 gaat begrijpen die zegt, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Opdat ik zo uw goddelijke recht zou leren. Nog een derde reden kunnen we ontdekken bij de vraag waarom die omweg. Want gemeente, de Heere is met Farao absoluut nog niet klaar. Farao was als een bokser die versuft door het aantal klappen op zijn hoofd rondloopt, maar nog niet knock-out is. Even later schudt hij zijn hoofd en hij gaat er weer tegenaan. En daarom zegt de Heere tegen Mozes in vers 2 van hoofdstuk 14, jullie zullen opgesloten worden en Farao zal jullie achtervolgen. Maar ik zal mij aan hem verheerlijken. We weten wat dat betekend heeft. En het wonder kennen we. De Heere heeft Farao en al zijn ruiters in de zee gestort. Maar zijn volk Israël droogvoets daar doorheen geleid. Waarmee de Heere zijn volk leert zingen. Door u alleen. Ook in de woestijn. Gods omweg met Israël. Gemeente, God geeft ons zulke uitleg heel vaak niet. Ook niet achteraf. Tenminste, niet de uitleg die wij zo graag zouden horen. Eens moest Jezus tegen Petrus zeggen, wat ik doe, versta je nu niet. Maar deze zul je later verstaan. Wij zijn zulke kleine mensjes tegenover die grote God. Hij kent het plan van ons leven wel. Hij ziet het als de voorkant van een borduurwerk. Wij zien slechts de achterkant. Met Israël ging God een unieke eigen weg. Zo doet hij dat met een ieder. Maar voor ons allen ligt hierin wel dezelfde vraag opgesloten. Deze. Laat u zich ook door hem leiden. Dat is immers niet vanzelfsprekend. Daar heb je de Heilige Geest zo bij nodig. Die ons onwillige en onbekeerlijke hart gewillig moet, maar ook wil maken. Wat moet hij daar veel voor afbreken en opbouwen? Wie zich tegen de weg van de Heere verzet, zal Gods vaderlijke hand nooit zien. Maar hoe anders als Psalm 32 voor je opengaat? Die belofte die de Heere aan al zoveel van zijn kinderen heeft waargemaakt. Ik zal u leren en onderwijzen van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En dat hij getrouw is. En niet zal gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook de uitkomst schenken. Dit is zo mooi, dat lees ik nog een keer. Dat hij getrouw is en niet zal gedogen dat u boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook de uitkomst schenken. 1 Korinthe 10 vers 13. Want op deze omweg gaat de Heere zelf mee. Mee met zijn bewarende en leidende hand. Op zo'n manier dat er toch een zekere weg is. Inderdaad. En wat laat de Heere dat in deze geschiedenis ook wonderlijk zien? Op minstens 2 manieren. Want kijk eens. Zo hebben de kinderen misschien wel eens geroepen. Papa, mama, wat is dat? Dat lijkt net een wolk. En toch heel anders. Niet een wolk als in de lucht, maar als een soort zuil van boven naar beneden. Duidelijk zichtbaar staat hij daar, elke dag. En ook in het donker van de nacht. Want 's nachts ligt die wolk op, als door een brandend vuur. En kijk, die wolk beweegt ook. En als de wolk beweegt, zegt Mozes, mensen, die kant op, achter de Heere aan. Gemeente, wat is die wolk een belangrijk teken? Want zo leidt de Heere zijn volk. Hij stuurt niet alleen op weg, hij gaat ook mee. Mozes herinnert het volk eraan bij zijn afscheid. De psalmen herinneren eraan. En Nehemia bijvoorbeeld als hij bidt. Heere, u hebt ons volk toch met een wolkkolom geleid op de weg die ze moeten gaan. Die wolk is in het Oude Testament een teken van Gods aanwezigheid. Van zijn majesteit, van zijn grootheid, van zijn trouw. Gemeente, als de Heere ons zijn weg wijst, omwegen soms voor ons gevoel, zegt hij niet, probeer het nog maar een keer en als je me nodig hebt dan roep je maar. Nee, dan gaat hij mee. Overdag en 's nachts, letterlijk en geestelijk, psychisch ook. Gods weg. Vaak is het een onbegrepen weg. En toch, aan 's Heere hand een zekere weg, gemeente. Gelooft u dat? Leeft u zo met de Heere of zegt u, dat is nu juist mijn moeite. Er blijft nog zoveel over wat me weerhoudt om daarin de Heere toch te vertrouwen. Staat u misschien dicht bij Petrus? Eerst was het woord van de Heere zo sterk, dat ene woordje van zijn almacht, kom. Maar je ogen worden weggetrokken door de golven en de wind en je zinkt weg, bodemloos. Bent u de Heere misschien uit het zicht verloren? Of is het misschien nog erger, namelijk dat u nooit echt op hem hebt leren zien? Laat de Heere ons dan toch op het hart binden, buiten mij is er geen weg, geen begaanbare weg. Niet buiten de Heere Jezus om. Hij alleen is de weg. We mogen wel zeggen, hij is Gods omweg. Want kunt u het begrijpen? Dat hij de hemelse heerlijkheid bij zijn vader heeft verlaten. Om zondaren als wij zijn op onze dwaalwegen op te zoeken. Ja, dat hij de weg gegaan is van kruis en graf, van angst en smaad. Dat hij dat deed om voor schuldige mensen een weg te maken waar geen weg meer was. Die weg die reikt tot in de hemel. Die omweg koos de heiland uit liefde, uit genade. Uit dezelfde liefde als waarmee hij bij ons erop aandringt. Om ons om te keren, te bekeren en achter hem aan te gaan. Opdat zijn genade ons draagt. Op onze levensweg die, al moet het door de diepte, in hem toch begaanbaar is. Zolang we maar achter hem blijven, zijn voetstappen drukken. Maar hoe vind ik hem dan, zou u kunnen vragen. Hoe houd ik hem dan in het oog? Nu, daar hebt u allereerst open ogen voor nodig, dat is waar. Verlichte ogen. Daar hebt u de Heilige Geest voor nodig. Maar nu belooft de Heere dat u daar nooit tevergeefs om zult vragen. En dan zal de Heilige Geest ons de weg gaan wijzen op de leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Hoe? Niet meer door een wolkkolom, maar door zijn belofte. Door zijn woord. Door zijn verbond. Dan wordt het woord van God voor mij een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad. Dat woord waarvan Petrus het zegt. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En u doet wel dat u daarop acht geeft als op een lamp die schijnt op een duistere plaats. Gemeente, welke plaats heeft dat woord in uw en in jouw leven? Over welke weg je ook zult gaan? Want het woord dat de Heer niet alleen gegeven heeft om aan te horen of uit het hoofd te leren, maar juist om er in geloof werkzaam mee te zijn. Dat leert de Heer ons in dit gedeelte ook zo bijzonder. Immers, wat zouden die mensen daarmee de woestijn in? En ook al die lange jaren daarna. Het is een kist, een sarcofaag. En wat zit daarin? Daar ligt het gebeente van Jozef, zijn gebalsemde lichaam. Waarom? Nu, 400 jaar geleden, heeft Jozef dat zelf gezegd voor hij stierf. De Heere zal naar u omzien en u brengen in dat land. Neem mijn gebeente mee, Genesis 50, vers 25. En dat was Mozes in alle opwinding van het moment niet vergeten. Nee, die kist moest mee. Wat een onderwijs, want ziet u het voor u? Telkens weer moet het volk die kist weer oppakken, vastpakken, meenemen. En telkens weer, als ze hem vastpakken, pakten ze daarmee als het ware de belofte van de Heere vast. En oefent de Heere ze daar als het ware mee om het vast te geloven. Ik zal u brengen in het land. Gemeente, is dat ook uw houvast op uw levensweg? Want dat is het wat de Heere ons leren wil. Dat vastpakken van zijn woord. Ja, van de Heere zelf. Waar de weg mij dan ook brengen mogen. Het is ook eerlijk om te zeggen dat je daar niets van merken zult als kerkbezoek, lezen en bidden alleen maar vorm is. Dan kunnen onze handen zich zomaar vormen tot vuisten. Vuisten omdat de weg die je leven gaat, en zeker zo'n omweg, je niet aanstaat. Dan krijgt de Heere zomaar de schuld. Laat dat toch niet gebeuren. Want een levensweg waarop je de Heere niet erkent en zoekt, loopt uit op eeuwige duisternis. Ga op uw knieën, doe het maar letterlijk. Leg uw handen open in Gods handen. Maak ze leeg door te zeggen, hier ben ik, Heere, schuldig, onrein en onmachtig. Houd u mij vast en leid mij. Maak mij vol met uw woord. Gemeente, ouderen en jongeren, zo kun je verder. Ook als je leven moet gaan door de schaduwen van de dood en diepe duisternis. Nee, dat is geen weg waarop alle vragen opgelost worden. Er zullen diepe vragen blijven. Want ons leven is zo gebroken, zo diep gevallen ook. Maar ook op zulke wegen leert de Geest mij zeggen, Vader, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. Want u zult ook het kwaad van mij ten beste keren. Dat kunt u, almachtige God, dat wilt u ook, getrouwe Vader. Gods omweg, een wijze weg, een gewezen weg, een zekere weg. Laten wij ons dan door de Heere leiden en oefenen, want waar dan de weg mij brengen mogen, mij geleid des Heere hand. Die hand die mij dan thuis zal brengen in dat onbekende land. Geoefend, vertroost en blij. Amen. Laten we danken met elkaar. Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, onze dank is aan u voor de woorden die u ons vanmiddag hebt laten horen. Wonderlijk, Heren, zijn uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Uw woorden zijn gehoord door ons als gemeente. In uw gemeente met broeders en zusters die soms wegen gaan die ze zelf niet zoeken. Die omwegen gaan vol verdriet, onbegrip, rouw, lichamelijke ziekte, psychische ziekte, gebrokenheid in relaties, zorgen om kinderen, zorgen om geen kinderen, werkeloosheid, dreigende werkeloosheid, werk, alleen zijn, eenzaam zijn, zorgen om ouders, niet meer zeker zijn van het geloof in u en nog veel meer. Geeft u ons uw leidende hand te ervaren in ons leven, dat u net als bij uw volk Israël, dat een omweg moest gaan, met hen meegaat, dag en nacht. Dag en nacht zorgde u voor uw volk. En dat doet u nog steeds voor iedereen die u opzoekt. U zegt zelf, die u opzoekt in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Wat een bemoediging voor iedereen die moet zeggen, ja, mijn leven is één grote omweg. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. En hij gaat met me mee. Dat ze door uw genade met de psalmdichter mogen zeggen, het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Alsjeblieft, Heere God, red, vertroost, verzacht, zalf en genees. Maak ons één en ontfermt u zich over ons als die omweg zo'n pijn doet. Leert u ons u te volgen zonder vragen, zodat we het heden kunnen dragen. Schenkt u ons in ieder persoonlijk dat geloofsvertrouwen om met gesloten ogen naar het onbekende land bij u uit te komen, om nu en eeuwig uw grote naam te loven en te aanbidden. Dank u wel voor uw genadige bemoediging. Vergeeft u wat niet was naar uw wil, door het bloed van Jezus Christus. Gaat u met ons mee deze week in, om waar we ook zijn van dat bloed wat reinigt van alle zonden te kunnen getuigen. We bidden u voor alle mensen die op vakantie zijn, geef hen rust en ontspanning. Brengt u weer veilig terug en denkt u ook aan de achterblijvers. U, drie enige God, dat bidden we u, onder het brengen van onze lof, dank en eer en aanbidding. U zij de glorie. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden voor kerk en plaatselijke evangelisatie. En als u luistert naar Roel, die vanmiddag onze organist is, dan speelt hij voor wat we als slotlied gaan zingen, u wel bekend. Wat de toekomst brengen mogen, alleen op een andere wijze. Dus. Volgens mij gingen we nu Psalm 121, vers 3 en 4 zingen. Na de geloofsbelijdenis zingen we wat de toekomst brengen mogen. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, zei ze vroeger, maar doe het maar gewoon. Hè? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Dit lied wordt vaak op begrafenissen gezongen. Het staat zelfs in de top 20 van begrafenisliederen. Aan de andere kant, en ik zou dat aan de jonge mensen en aan de hele jonge mensen misschien willen vragen. Typ YouTube eens in en kijk bij de eerste, de beste, die van 2 minuut 57. Die is op een trouwerij. Ook daar wil de Heere God leiden met zijn trouwe hand. De gelezen prediking is uit 2007 en is van het begin tot het einde van dominee B. Reinders uit Zwaargewesteinde. We eindigen met de zegenbede. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geve ons zijn vrede. Amen.